De vorige keer zijn we gebleven in Hebreeën 11, vers 16 hebben we toen besproken. En daar was ik toen mee klaar en toen wou ik een overgang maken naar vers 17, maar toen was het immers al tijd. Maar ik wou toch nog graag iets zeggen over vers 16. Omdat daar nogal wat misverstanden over bestaan. Over bestaan. Als daar staat, eerste helft van vers 16 van Hebreeën 11, daar staat: maar nu zijn zij begeerig, en die zij, dat zijn die oud-testamentische gelovigen, die zijn begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland uiteraard. Hè? Dat is het vaderland, vorige keer ook gezegd, uit vers 14 en 15. En ik heb gezegd dat die oud-testamentische gelovigen dat vaderland niet, dat hemelse vaderland niet zullen ontvangen. Er staat, ze zijn daarna begeerig, nu. Maar nu zijn zij begeerig. Dat is namelijk vanaf de opstanding van Christus, is namelijk die weg naar die hemel geopend. En daar maken wij deel van uit. Niet daar zullen wij deel van uitmaken, maar daar maken wij deel van uit. Wij zijn namelijk al behouden geworden en de oud-testamentische gelovigen nog niet. Ik bedoel, die hebben nog geen eeuwig leven ontvangen. Het eeuwig leven was er in het Oude Testament ook nog niet. Het was wachten totdat de Messias zou komen. Degene die eeuwig leven tot stand zou brengen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn opstanding. En toen is dat nieuwe leven pas beschikbaar geworden. En de eerstelingen van dat nieuwe verbond, zoals het dan heet, zijn bestemd voor de hemel. En die oud-testamentische gelovigen, die zullen in de toekomst een aardse bestemming ontvangen. Nou, dat is wat de Bijbel leert. De algemene christelijke gedachte, heb ik vorige keer ook wel gezegd volgens mij, is dat alle mensen naar de hemel gaan als alle gelovigen, dat die naar de hemel gaan als ze zullen overlijden. Men gelooft dan ook dat Abraham, Isaac en Jacob, et cetera, dat die in de hemel zijn. Dat leert de Bijbel niet, maar dat is de algemene leer. Maar er is nog een leer. Wat leert die? Die leert dat er drie verschillende soorten roepingen zijn. Namelijk een aardse roeping, een hemelse roeping en een bovenhemelse roeping. Ooit van gehoord?
Zeker.
Kijk, hier wordt nee geschud en daar wordt zeker gezegd. Nou ja. Als je er niet van gehoord hebt, is het misschien ook maar beter. Maar voor degene die het wel gehoord heeft. Of je komt daarmee in aanraking, want de mensen die dat leren, die worden geacht toch wel enigszins bijbelgetrouw te zijn. Ik bedoel, bijbelgetrouwer dan, katholiek of gereformeerd of zo. Nee, die categorie die dat leert, die wordt geacht bijbelgetrouw te zijn. Maar die leren dat er drie verschillende soorten roepingen zijn. Een aardse, een hemelse en een bovenhemelse. En die zeggen ook dat bijvoorbeeld Abraham, dat die wel degelijk in de hemel is, leren ze. Want Abraham, ja, ik bedoel, ik begrijp het ook niet hoor, dus daar gaat het niet om. Maar Abraham die ontving eerst een gewone zegen en belofte en daarna ontving hij een belofte over zijn zaad. Dat zal zijn als het zand ter zee, zo talrijk en ook zo talrijk als de sterren des hemels. En dan heb je dus, zand ter zee is dan het aardse niveau en de sterren des hemels is dan het hemelse niveau. En men verbindt daaraan de conclusie dat Abraham dus een belofte kreeg van eeuwig leven in de hemel. Ik lees dat dan niet, maar goed, dat concludeert men dan. En men zegt, ja, wij als gelovigen, ik bedoel, het is duidelijk dat wij als gelovigen in onze bedeling een hogere positie ontvangen dan die oud-testamentische gelovigen. Dus daar vindt men iets voor uit, namelijk het bovenhemelse. Alleen dat woord komt ten eerste in onze Bijbel niet voor. En de mensen die dat leren, die zeggen, ja, dat die bovenhemelse positie, daar maken wij als gemeente, als lichaam van Christus, deel van uit. Maar dat was niet vanaf de opstanding van Christus, maar dat is een andere gemeente die pas later is begonnen. Bijvoorbeeld in Handelingen 28, vers 28. Heel bekend vers in die kringen. En men zegt dus ook dat onze bedeling niet begonnen is bij de opstanding van Christus, maar pas in Handelingen 28 vers 28. En anderen zeggen weer in Handelingen 9. En nog weer anderen die... wat hebben we nog meer? Er is nog een variant. Ergens bij Handelingen 15 of zo. En dan zegt men dus, je hebt een bedeling vanaf de opstanding van Christus tot aan, nou, Handelingen 28 vers 28. Dat is de bedeling van het koninkrijk, noemt men dat dan. Dat is de bedeling, dat was de tijd waarin het evangelie aan de volkeren, nee, aan Israël werd voorgesteld. En Israël wilde het evangelie niet, heeft het koninkrijk afgewezen. Dus kwam het koninkrijk van God niet op aarde en werd niet geopenbaard aan Israël. Maar toen heeft God pas zijn koninkrijk teruggetrokken, heeft zijn handen losgemaakt van Israël en is een werk gaan doen aan de heidenen. En die zouden horen. Maar dat is ongeveer wat er in Handelingen 28 vers 28 staat. Ze plakken er een bedeling tussen. Tussen de opstanding van Christus en Handelingen 28 vers 28. Men maakt onderscheid tussen vroege brieven van Paulus en late brieven van Paulus. Iets wat in de Bijbel zelf absoluut niet gebeurt. Als Petrus erover spreekt, dan zegt Petrus dat Paulus in alle brieven over het onderwerp van deze bedeling daarover spreekt. Over de verborgenheid. Spreekt Paulus in alle brieven over. Zegt Petrus. Waaruit je ook weer kan concluderen dat Petrus in het bezit was van alle brieven van Paulus. Want anders kan hij dat nooit zeggen. Dus die brieven, even dat als zijlijn. Die brieven werden in die tijd nogal razendsnel verspreid. Maar goed, dat is even tussendoor. Ja, spaar ze allemaal. Maar Petrus die had ze allemaal, anders kan hij niet zeggen zoals in alle brieven van Paulus. Maar goed, men maakt een onderscheid tussen vroege brieven en late brieven. En men zegt dat in die late brieven, dat daar de verborgenheid van de gemeente is geopenbaard aan de apostel Paulus. En die waarheid omtrent de gemeente, het lichaam van Christus, kan niet gevonden worden in het Oude Testament. Dat verhaal komt er ook helemaal bij. De gemeente bestaat niet in het Oude Testament. De gemeente wordt pas geïntroduceerd vanaf Handelingen 28 vers 28. Dan heb je volgens mij in Handelingen nog 1 of 2 versen over en dat was dat. En die boodschap wordt uiteengezet volgens hen in Efeze, Filippenzen en Colossenzen. En men spreekt dan over die bovenhemelse roeping die daar geopenbaard wordt en bekendgemaakt wordt. Alleen in Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Ik weet dat het een ingewikkeld verhaal is, maar dat moet ik er toch allemaal even een beetje bij vertellen. Want het merkwaardige is, die mensen die hebben, dat is in ieder geval mijn ervaring hoor, die hebben de mond altijd vol over de gemeente, het lichaam van Christus, verborgenheid en een bovenhemelse roeping. Maar er is nog niemand geweest die mij dat heeft kunnen uitleggen hoe dat zit. Echt waar niet. En het is ook onzin. Want hier, in de Hebreeënbrief, dat woord hemelse, daar zou in hun variant ook bovenhemelse moeten staan. Kijk, het woord voor hemel is normaal gesproken Uranos. Maar dan komt er een voorzetsel voor, epi Uranos. En epi betekent boven of hoog of zo. Dus wat zegt men? Nou, kijk, er staat een voorzetsel voor, dus het wordt niet hemels, maar bovenhemels. Nou ja, en dan zegt men dat het blijkbaar alleen in Efeze, Filippenzen en Colossenzen te vinden is. Maar dat is niet zo, want hier staat het ook. En zij rekenen de Hebreeënbrief als niet geschreven voor ons. Dat zeggen ze dat ook, hè? Efeze, Filippenzen, Colossenzen is voor ons. En de rest is niet specifiek voor ons, zeggen ze dan. Maar deze Hebreeënbrief is wel degelijk voor ons. Want er wordt gezegd in Hebreeën 3 vers 1, zoals ik al vaak geciteerd heb. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. En ook in dat vers is het woord hemelse roeping, dat woord hemelse, is ook epi uranos, wat je zou kunnen vertalen met bovenhemelse. En toch houdt men vast aan het feit dat de Hebreeënbrief een, nou ja, als die al van Paulus is, dan was het een vroege brief van Paulus en die hoort niet bij die late brieven. En hoe men dit dan wegredeneert, ja, dat weet ik niet. Want dat vind ik zo vreemd. Ze hebben altijd de mond vol over die term bovenhemelse roeping. Maar als ze consequent het overal ook zo vertalen gaan, dan blijkt dat die term ook in andere brieven gewoon voorkomt. En als je al die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan kom je tot de conclusie dat er 0,0 verschil zit tussen de hemel en het bovenhemelse. Daar zit werkelijk waar niks, nee, niks geen verschil, dat is geen goed Nederlands, hè? Niks geen verschil. Maar om het maar te benadrukken, daar zit geen verschil tussen. Dus het is van mijn kant een waarschuwing als iemand je ermee aankomt met die term bovenhemelse roeping. Dat verschilt niks van hemelse roeping. Daar zit geen verschil tussen.
Zou je het als een soort van versterking kunnen zien? Net als ik zeg van een ronde bal. Nou ja, dat is dat een beetje
ja. Maar ik zeg net ook niks geen verschil. Waarom zeg je dat? Eigenlijk is het niet eens een taalfout. Het is namelijk een versterking van het feit dat er geen verschil is. Er is geen verschil. Er is niks geen verschil. Het is een versterking. En zo is dat ook. Want dan kan je altijd de vraag stellen van waarom staat er dan epi voor? Wat vertaald kan worden met boven. Dan is inderdaad dat het antwoord. Het wordt versterkt. Want de hemel is sowieso per definitie boven. En als er dan epi voor staat, dan wil dat gewoon zeggen, dan wordt het gewoon benadrukt.
Dat is een pleonasme.
Ja, wat men altijd beschouwt als een taalfout, wat helemaal geen taalfout is.
Dat is gewoon
schrijfwijze. Ja. Dit is een stijlfiguur. Ik haal altijd Efeze 4 vind ik altijd mooi in dat verband. Want daar staat nota bene ook nog in Efeze, maar goed, daar gaat het dan niet om. In Efeze 4 vers 10 wordt nota bene ook nog uit het Oude Testament geciteerd. En waar in het Oude Testament gesproken wordt over de gemeente. Dat gebeurt gewoon, alleen verborgen. Maar goed, er staat in Efeze 4 vers 10. Die nedergedaald is, is dezelfde ook. Of is dezelfde ook die opgevaren is. Ver boven al de hemelen. Hij had ook kunnen zeggen, hij is opgevaren boven de hemel. Maar dat zegt hij niet, hij zegt boven de hemelen. Maar hij zegt ook niet boven de hemelen, hij zegt boven al de hemelen. En dan nog een versterking, ver boven al de hemelen. Om het maar te benadrukken. En dat verschijnsel vind je zeker bij Paulus geregeld. Dat hij iets met 3-4 verschillende woorden benadrukt. En dan moet je niet direct roepen dat het over iets anders gaat. Nee, het is gewoon een versterking van het begrip. En zo is dat met dat hemelse en bovenhemelse ook zo. Dat voorzetsel ervoor is alleen een versterking van het begrip. Verder niks. Dat is ook de reden geweest, lijkt mij, dat de vertalers het dus ook niet vertaald hebben met bovenhemelse. Ik heb in ieder geval nog nooit een vertaling gezien waar het ook daadwerkelijk zo vertaald werd. Waarom ik eraan hou? Omdat er zit een hele leer achter. En als je dat soort dingen niet ziet, dan ga je daarin mee. En daarom, nou ja, waarschuw ik je voor, als je met zo'n term in aanraking komt, laat mij maar eens bewijzen wat dat inhoudt. Want dat kunnen ze helemaal niet bewijzen. Dat er verschil zit tussen bovenhemelse en gewoon hemelse. En men gooit alles door elkaar. En men houdt niks over. Om dat ook aan te tonen dat er geen verschil zit tussen bovenhemelse en hemelse. En dat er dus ook geen 3 roepingen zijn. Heel eenvoudig. Hè? Als je nou Efeze 1 vers 20 hebt. Daar staat over de opstanding van Christus. Er staat dat God ook met een kracht aan ons werkt. Namelijk dezelfde kracht die hij gewrocht heeft. Dat wil zeggen die hij gewerkt heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Maar hier staat boven hemelse. Nou ja, epi urano staat. Ik bedoel, ik vertaal het niet met boven hemelse, maar goed. Gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En dan leg je 1 Petrus 3, staat er geloof ik ook onder. Ja, 1 Petrus 3 vers 22. Als dat hem is hoor. Ja. Er staat precies hetzelfde. En er staat in 1 Petrus 3 vers 22. Welke is, over Christus uiteraard, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. En hier staat niet epi uranos, hier staat gewoon uranos. Is dat iets anders? Nee, dat is precies hetzelfde. Is het precies dezelfde plek, precies dezelfde locatie. Er wordt precies hetzelfde mee bedoeld. Alleen in dit verband wordt er even geen nadruk op gelegd. Want het is in hetzelfde verband, hè? Want er staat hij is gezet aan de rechterhand Gods. Wat betekent dat? Nou, dat hij de hoogste positie heeft ontvangen die er bestaat. Want er staat erachter, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En dat stond in Efeze 1 vers 20 ook. Daar stond erbij, ver boven, leuk hè, ver boven, dubbel op. En daarom staat er in Efeze 1 dus ook epi uranos, omdat dus ook nadruk op dat begrip hemel komt.
Nedergedaald, dat is ook dubbel, en opgestegen. Stond
het ook
een soort grap
trouwens van Herman Finkers. Opstijgen, ja, opstijgen of stijgen. Ja, is het verschil? Nee. Dat is op, dat is gewoon dat epi, dat is gewoon op, dat is omhoog. Maar goed, daar zit dus helemaal geen verschil tussen. Tussen hemelse of bovenhemelse. En daarom hebben ze dat dus ook niet zo vertaald. Ze hebben het gewoon vertaald elke keer met hemel. Of hemelen. Ik weet dat ik dit wel eens vaker gezegd heb, maar ja, laatst hoorde ik nog weer een verkondiging. En er werd dit soort begrippen ook in genoemd. En ja, het is een heel mooi verhaal, maar ik volgens mij begrijp degene die het verkondigt zelf ook niet hoor. Maar men doet er wel heel ingewikkeld over. En men doet, en dat komt er nog bij, en men doet alsof men iets fantastisch uitgevonden heeft. Ja, dat is echt zo hoor. Dat is, nou ja, als je echt kennis van de Bijbel hebt, dan weet je dat. Dan ken je dat. Zo doet men erover.
Maar er komen vast nog wel een paar termen bij, want ze hebben het ook altijd over de hemelse gewesten.
Ja.
Dan heb je het bovenhemelse gewest en het hemelse gewest. En dan krijg je natuurlijk nog andere gewesten die ook ingevoerd moeten worden.
Ja, dat, ik weet niet wat ze daar allemaal mee doen.
Ze hebben nog speelruimte.
Ja, maar het probleem is, wat men doet, is dat men woorden neemt en men laat uit bepaald verband zien dat het een bepaalde betekenis heeft. En men geeft datzelfde woord in alle andere schriftplaatsen die betekenis. En dat is niet eerlijk. Een woord, ja, die kan in bepaald verband, kan die wel degelijk iets anders betekenen. Maar dat moet uit de context blijken. Alleen men doet zo nauwkeurig woordstudie en men houdt zich met hele, met begrippen bezig. En daar komt een heel verhaal omheen. En men introduceert dat in die verzen. Dat komt niet uit de Bijbel zelf, maar men legt dat erin. Dat is wat er gebeurt. Zoals gezegd, er zijn maar twee bestemmingen voor gelovigen. Een aardse bestemming en een hemelse bestemming. En wij als gelovigen, wij maken al deel uit van de hemel. En die hemelse bestemming, uiteindelijk zullen we die ook zien en ontvangen. Een hemels koninkrijk heet het bijvoorbeeld. Maar dat is specifiek voor ons, de gelovigen uit onze bedeling. En dan, ja, dan moet ik nog even wat bij zeggen, nou ik daar toch over heb. Want dat zijn ultradispensationalisten, zo heten die mensen. Ja.
Drie keer woord
die mensen die leren dat onze bedeling pas begon bij Handelingen 28 vers 28. Die doen dat, die maken een onderscheid omdat men problemen heeft bijvoorbeeld met spreken in tongen. Genezingen. Die in onze bedeling wel degelijk voorkwamen, namelijk in de eerste periode van onze bedeling. Namelijk na de opstanding van Christus. En dan zegt men, ja, maar dat hoort ook bij een andere bedeling. En men zegt ook over doop en avondmaal, zegt men ook, ja, dat hoort niet bij onze bedeling. Dat was allemaal nog voor Israël, zegt men dan. En dat hoort allemaal bij het openbaar worden van het Koninkrijk van God. Maar dat is niet zo. Die tekenen en wonderen zijn de eerste jaren van onze bedeling geweest. En het staat ook gewoon in de Bijbel dat er inderdaad een periode zou zijn waarin die apostelen die bevoegdheid hadden. Bevoegdheid, hoe moet ik dat zeggen? Die opdracht kregen ze ook mee om dat te doen. Maar er wordt ook duidelijk gezegd dat het op een gegeven moment op zou houden. Er moest namelijk gedemonstreerd worden dat Jezus is de Christus en dat Paulus, Petrus en Johannes en weet ik veel wie allemaal, dat die getuigen waren van Jezus Christus, van de opstanding uit de dood namelijk. Nou, hoe doe je dat? Hoe laat je dat zien? Door diezelfde wonderen te doen. Want ik bedoel, een wonder van genezing is niks anders dan een uitbeelding van opstanding uit de dood. Dat gebeurde ook in die jaren van Handelingen. En op een gegeven ogenblik is dat opgehouden. Er valt uiteraard nog veel meer over te zeggen, maar dit is zo in het kort die leer, onbijbelse leer. En wees dus gewaarschuwd, zou ik zeggen. Nou goed, dat daarover. Of daar moeten nog direct vragen over zijn, dan kan dat uiteraard. Anders ga ik verder. En dan ga ik verder in vers 17... Want de rest heb ik al wat over gezegd. Vers 17 namelijk. Waar staat? Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Wij hebben Abraham al eerder, of Abraham kwam al eerder te sprake, namelijk in vers 8, over zijn geloof. En hier wordt nogmaals over zijn geloof gesproken. Abraham heeft Isaac geofferd. En er staat bij, en dat is wel de aardigheid van deze versen, dat erbij staat dat hij was overleggende, vers 18, dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Abraham geloofde namelijk dat als hij Isaac zou offeren, zou slachten en zou offeren, dat God hem uit de doden zou opwekken. Dat is wat Abraham dacht. Dat lezen wij in Genesis 22 niet, maar hier staat het erbij. En daarom was Abraham gehoorzaam, omdat hij geloofde in opstanding uit de dood. Waar nog bij komt dat tot Abraham gezegd was, toen eerst Ismaël geboren was, toen werd tot Abraham gezegd, nee, die Ismaël, dat wordt het niet. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, zoals het hier ook staat. En dat werd tot hem gezegd, voor dat offer. Er werd al gezegd, Isaac zal jouw erfgenaam zijn. En aangezien dat door God gesproken is, Isaac zal jouw erfgenaam zijn. En daarna wordt er gezegd, nou Abraham, offer je eerstgeborene, offer jouw enige zoon, staat er, daar kom ik zo nog wel op. Offer jouw zoon, uw enige. Nou, toen heeft Abraham bedacht van, in Isaac zal mijn erfgenaam zijn en niet Ismaël. En ik moet hem offeren. Nou ja, als ik hem dan offer, dan zal God hem daarna ook uit de dood opwekken, want hij heeft beloofd dat. En daaruit blijkt zijn geloof. Het is niet gewoon een opdracht en hij heeft dat uitgevoerd. Nee, hij heeft dat beredeneerd. Dat is ook zo'n misverstand, hè? Dat men zegt dat geloof, dat het niks met ons verstand te maken zou hebben. Maar dat geloof een gevoel is of een idee, dat geloof heel vaag is. Ja, ik geloof wel dat God bestaat en ik weet het niet helemaal zeker. En, nee, geloof is beredeneren. Als dit zo is, als dat zo is, dan moet het zus zo. Moet het zus zijn of moet het zo zijn. En dat is wat Abraham ook gedaan heeft. Geloof is niet vaag, maar geloof is heel concreet geloof in het woord Gods. En het woord Gods had gezegd dat in Isaac het zaad zal genoemd worden. Dus heeft Abraham hem geofferd. Maar jullie weten hoe het ging. Op het laatste moment werd het tegengehouden. Toen God ook gemerkt heeft dat Abraham gehoorzaam was. Toen zei God, nee, het hoeft niet. Maar hij had het ook wel kunnen laten gebeuren. Had geen fluit uitgemaakt. Want het staat toch in vers 19. Waaruit, namelijk uit de dood, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Het was toch een type, een beeld van opstanding uit de dood. Het is dan wel niet daadwerkelijk gebeurd, maar het is er wel een beeld van. Zoals we in het Oude Testament zoveel beelden vinden van opstanding uit de dood. En zelfs gebeurt het letterlijk. Want dat die hele opstanding uit de dood, dan wel wedergeboorte of hoe je dat dan maar noemt, dat is natuurlijk ook het centrale thema in de Bijbel. De opstanding van Christus, opstanding uit de dood, wedergeboorte. En dat vind je in het Oude Testament ook op talloze plaatsen terug. Alleen, 9 van de 10 keer heet het niet zo. Nou ja, eigenlijk nooit. Wedergeboorte al helemaal niet. Maar het wordt altijd uitgebeeld. Of het nou is in... beginnen we heel vroeg. Als Adam en Eva de hof uitgestuurd zijn, dan staat er dat er cherubim waren om de weg te bewaken naar de boom des levens. Je kon dus niet naar de boom des levens toe, want ze stonden daar met een vlammend zwaard, staat er. Dus als je er wel naartoe zou willen, naar het leven, dan moet je wel eerst sterven. Want je moet namelijk langs die cherubim en dat kost je leven. Maar dat is niet zo erg, want dan ben je er wel één keer voorbij en dan heb je toegang tot de boom des levens. Dus dat is al dood en opstanding. En om bij Isaac te blijven, hoe was Isaac nog maar geboren? Uit twee verstorvenen. Uit twee mensen die onvruchtbaar waren. Ik bedoel, dat is net zo goed opstanding uit de dood. En ik heb hier een lijstje van allemaal voorbeelden van opstanding uit de dood. Althans, ik dacht dat ik dat had. Oh ja. De doortocht door de Schelfzee uiteraard. De doortocht door de Jordaan. De geschiedenis van Jozef in de put. Daarna weer uit de put. De put waar geen water in was, staat er. Waar geen leven in was. Het bittere water van Mara, wat weer zoet gemaakt wordt. Het is eerst giftig, je gaat er dood aan. Maar door een bepaalde gebeurtenis komt er weer levend tot stand. Levend water heet het dan ook. Nou ja, maar goed, daar gaat het in het hele Oude Testament, in de hele Bijbel gaat het daarover. Alleen in het Nieuwe Testament wordt het expliciet gezegd, wordt gewoon gepredikt opstanding uit de dood. En in het Oude Testament is het verborgen. Dat wil zeggen, het is er wel, alleen je vindt het bijvoorbeeld op typologische wijze. Typologie is, ja, het woord staat niet in de Bijbel, maar een gelijkenis is een vergelijking van twee dingen. En typen van elkaar, dat ligt heel dicht bij elkaar. Iets wat een type. Een type of een vergelijking. Ik bedoel, dat is hetzelfde. Van Adam staat ronduit dat hij een type is van Christus. Typos staat er. Wordt vertaald met voorbeeld. Maar goed. Het offer van Isaac. De staat, dat heeft misschien ook enige toelichting nodig. De staat dat hij zijn enige geborene heeft geofferd. En dan vragen wij ons toch af hoe dat zit. Want Isaac was helemaal niet de enige geborene. Want ik ken nog iemand die geboren was uit Abraham. Namelijk Ismaël. Toen was de vraag, wat betekent dat eigenlijk, enig geborene? Enig geborene wil namelijk niet zeggen dat hij de enige geboren is. Dat is lastig van een term als het niet betekent wat je verwacht dat het betekent. Maar enig geborene wil zeggen degene die de erfgenaam is.
Hoofderfgenaam.
Ja, dat soms wordt de erfenis ook nog verdeeld en dan zou je kunnen zeggen de hoofderfgenaam. Degene die het eerstgeboorterecht krijgt. Maar ja, het eerstgeboorterecht, dat denken wij ook al van, ja, dat gaat dus naar de eerste. En normaal gesproken is dat ook zo. Alleen in de Bijbel wordt het altijd omgedraaid. Ik bedoel, in de hele wereld is het zo dat de eerstgeborene van de vader, die ontvangt de bezittingen van de vader. Ik bedoel, prins Willem-Alexander was de eerstgeborene van Beatrix en prins Klaus. Dus erft hij de troon. En er zijn heel wat regels voor dat als hij het niet wordt, dan wordt zijn broer het. Maar zijn broer ook niet. Dus hij gaat naar zijn neef of naar zijn tante of weet ik veel. Ik heb dat laatste een keer opgezocht. Nou, daar kom je niet uit hoor. Daar moet je goed voor gestudeerd hebben. Maar enig geborene betekent ook vanuit het Grieks helemaal niet enig geborene. Dat woord geborene, dat staat er namelijk niet eens. Er staat monogenes. En mono kennen wij inderdaad als eentje. De eerste. We hebben stereo en mono. Stereo zijn de twee. Mono is één. En genus, dat kennen wij nog van bijvoorbeeld Genesis. Wat betekent wording, dan wel wordingsgeschiedenis. Of het tot stand komen van iets. En het gekke is, want het is dat woord eerst, of enig geborene, bestaat uit twee gedeeltes, monogenus, of hoe je dat dan ook maar uitspreekt. Maar als dat genus, als dat gewoon apart vertaald wordt, dan wordt het vertaald met worden, ontstaan, genereren, tot stand komen. En heeft niks met geboorte te maken. Je moet gewoon leren wat het betekent. Het is namelijk degene met de hoogste rechten. En dat blijkt ook hoor, bij Isaac. Dat is helemaal niet zo raar. Want, nou ja, er wordt sowieso al gezegd, drijf Ismaël uit. Want Ismaël zal niet erven met Isaac. De zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon der vrije, zodat je dus ziet dat het om de erfenis gaat. En Ismaël wordt eruit gestuurd, hoewel hij van nature de eerstgeborene was, krijgt hij niet het eerstgeboorterecht. Hij had het dan wel niet zelf verspeeld, zoals Esau, wat zo gezegd dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, en in Genesis vind je ook gewoon wat het betekent. Er staat dat hij zou erven. En dan staat er later ook gewoon, moet ik even kijken waar dat is, dat hij inderdaad alle bezittingen van zijn vader krijgt. In Genesis 25 vers 5. Daar staat, ja, je kan het opschrijven, je hoeft niet op te zoeken hoor. Er staat inderdaad, doch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. Waarom? Omdat hij de eerstgeborene, de enige geborene was. Maar staat er, maar aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Die krijgen cadeautjes. En de rest krijgt gewoon de bezittingen. En de bezittingen die ook al van familie op familie, op generatie, die gaat met één iemand mee die het beheer daarover heeft. Kijk, als jij de familie komt die niks heeft, dan kan je wel eerst geboren zijn of erfgenaam. Maar daar heb je niks aan, want je krijgt niks. Omdat je vader ook niks had. Maar als je vader nou toevallig koning der Nederlanden is, ja, dan krijg je dat ook. Zo simpel is dat. Dat is normaal. En dat woord enig geborene betekent dat. Enige geborene heeft niks te maken met dat hij de enige was die geboren was. Want het blijkt wel, dat was hij niet. Dan vraag je, wat betekent dan wel? Nou, het betekent dit, dat hij degene is naar wie de bezittingen gaan. Is dat van belang? Ja, dat is van belang. Waarom? Omdat we bijvoorbeeld van Christus lezen, dat hij de enige geborene is van de Vader.
En dan is hij dus gewoon de enige geborene wat de wet betreft. En de wet op erven.
Nou,
voor die wet is hij de enige.
Is hij de enige geborene van de Vader? Ik kan me toch een schriftplaats herinneren waar staat dat Adam de zoon is van God.
Ja, nee, ik was nog bij Isaac. Maar...
Oké, okay, ja. Wat zei je?
Die term, enige geborene, dat voor wat de wet betreft, is hij de enige toch? Hij is de enige die de bezittingen krijgt. Hij is ja. wat die regelgeving ja. aangaat. Ja. De enige waarmee...
Ja, op zo'n manier. Ja. Tuurlijk, want... Als je zijn buurman zou vragen, die zegt, nee, hij is niet de enige geborene. Maar voor de wet is hij de enige die rechten kan laten gelden op die bezittingen. Ja. Maar dat hangt ook samen met het hele begrip zoon. Hè? Want een zoon hoeft niet per se, dat blijkt ook, de letterlijke zoon te zijn. Die uit je lijf voortkomt, heet dat dan ook. Dat hoeft niet. Je kan ook iemand aanstellen als zoon. Je kan ook een... Dan haal je bijvoorbeeld iemand uit Damascus, haal je, en die heet dan Eliezer, of Eliazer, dat weet ik nooit. Die haal je dan op, die heb je toevallig in je huis, omdat die je huisje schoonmaakt, zeg maar. En dan zeg je, nou ja, ik heb geen kinderen, weet je wat, Eliezer of Eliazer, die krijgt alles van mij. Want dat is wat Abraham zei toen hij nog geen kinderen had. En God zegt, nou, ik zal je zo rijk maken. En dan zei Abraham, ja, dat kan wel zo zijn, maar ik heb niemand aan wie ik dat moet geven. En dan zegt Abraham, nou ja, dan maar die huisknecht, of hoe die ook maar...
Damaskener.
Ja, de Damaskener Eliezer. Dus dat kan ook. En als dat gebeurd zou zijn, dan werd er van Eliezer gezegd dat hij was de enige geborene van Abraham. Paulus noemt Timotheus zijn zoon. Timotheus was geen lijfelijke zoon van Paulus. Maar Timotheus was wel een soort opvolger van Paulus in het ambt. In die bediening. Paulus heeft Timotheus ergens opgevist en heeft hem meegenomen en heeft hem blijkbaar dingen geleerd. Nou ja, dat vind je op heel veel plekken in de Bijbel. Dat een enige geborene de erfgenaam is. En ik zei al, is het van belang, ja, want wij kennen de Heer Jezus als de enige geborene van de Vader. Dat is hij sowieso niet bij zijn geboorte in Bethlehem. Daar was hij nog niet de enige geborene van de Vader. Hij werd pas de enige geborene van de Vader toen hij opstond uit de dood. Toen werd hij namelijk zoon van de Vader. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Genereren. Tot stand komend wording. En dat werd gezegd bij zijn opstanding. Gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn erfgenaam. Gij krijgt mijn bezittingen. Alles wat van de vader was, om het dan zo te zeggen, gaat naar de zoon. Alles. En in dat verband is zo'n term enig geborene, heeft dus ook die betekenis. Wij vinden in het Johannesevangelie, hè, komen we dat tegen. Bijvoorbeeld die uitspraak in Johannes 1, het evangelie van Johannes. Johannes 1, vers 18... Waar staat, niemand heeft ooit God gezien. Dus als je in het Oude Testament leest dat mensen God zien, dan krijg je toch een beetje twijfels. Dan vraag je toch af wie ze dan wel gezien hebben. Maar hier staat, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Als God gezien wordt, als God zich naar buiten toe, als hij optreedt naar buiten toe... Dan zien wij de Zoon. En zeker vanaf de opstanding is dat de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament gebeurt het ook, dat zei ik dus al. Daar ga ik nu niet verder op in. Dat wordt te ingewikkeld. Maar vanaf de opstanding van Christus is het inderdaad zo dat als wij God zien, dan zien wij de Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon. Als je dan, ja, hoe moet ik dat nou, hoe moet ik dat nou uitleggen? Nou ja, als je vraagt naar wie is God, dan wordt God geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Buiten de Heer Jezus Christus om, kennen wij geen God. Daarom is onze God ook absoluut niet dezelfde als de God van de Joden. Dat is vreemd eigenlijk, want ja, die hebben ook zo'n boek, zeg maar. Alleen die missen alleen dat laatste deel. Maar wij hebben niet dezelfde God als de God van de Joden. En we hebben zeker niet dezelfde God als de God van de moslims. Hoewel zij ons dat wel graag wijs willen maken, want zij vertellen ons... Ja, maar wij kennen ook Abraham, Isaac, Jacob en Mozes. En die kennen wij ook. En de God van Abraham, Isaac, Jacob. Nou, zij zeggen, denk ik liever Abraham, Ismaël en Esau. Want in de Koran wordt niet Isaac geofferd, maar Ismaël. Hè? Door Abraham. En dan heet hij ook Ibrahim. Maar goed. Maar dat is niet dezelfde God als de God van ons. Want... onze God is de Heer Jezus Christus. En buiten hem bestaat God niet. En als zij ons komen vertellen van... ja, maar wij kennen ook Abraham, Isaac, Jacob en Mozes. Dan zeggen wij... ja, maar Mozes sprak over Christus. Want dat zegt de Heer Jezus zelf in notabene 2 bladzijden verder. 3, 4... Prachtige uitspraak. Johannes 5, vers 46. Dus als ooit iemand je komt vertellen... ja, maar jij kent ook Mozes en wij kennen Mozes ook. Dus wij hebben dezelfde God. Dan citeer je Johannes 5, vers 46. En daar staat... want indien gij Mozes geloofdet... niet doet wat Mozes heeft gezegd. Maar goed... indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven, staat er. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Want Mozes, het Oude Testament in het algemeen, getuigt van de Heer Jezus Christus. Dat is verborgen, ja, want je leest nergens letterlijk over de Heer Jezus Christus. Je leest nergens letterlijk over opstanding uit de dood. Je leest nergens, je leest nergens dat de Messias moest lijden en opstaan uit de dood. Dat lees je nergens, maar het ligt er wel in verborgen. Het wordt in het Nieuwe Testament pas geopenbaard. Maar goed, daar zou ik ook veel meer over kunnen zeggen, maar dat lijkt me nou ook niet de bedoeling. Ja, ik kwam vandaan bij enige geborene van de Vader. Hè? Ja, dan zou ik eigenlijk al die schriftplaatsen bij langs moeten gaan... waar gesproken wordt dat de Heer Jezus Christus is... de eerstgeborene aller creaturen. Dan wel de eerstgeborene uit de doden. Zo wordt hij ook genoemd in Openbaring, volgens mij. En daar staat gewoon bij wat het betekent. Die is wel aardig in Openbaring... Openbaring 1. Vers 5. Daar staat, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. En, nou er staat niet, staat komma, de eerstgeborene uit de doden. Nou, dat is dan mooi dat hij de eerste is die opstond uit de dood. Nou ja, uit de doden, maar goed. Hij was de eerste die opstond uit de dood. En dan staat er, hij is de overste der koningen der aarde. Ja, het verband is dat omdat hij de eerstgeborene is, ook letterlijk de eerste die opstond uit de dood, krijgt hij ook het recht van de eerstgeborene, namelijk om te heersen over wat daarna komt. Alle anderen die daarna opstaan uit de dood, die hebben een positie onder Christus, want Christus was de eerste. En daarom is hij de overste der koningen der aarde. Ook als die koningen gelovigen zijn en wedergeboren worden en straks in een nieuwe schepping zijn. En dan zijn er bijvoorbeeld koningen die regeren over bepaalde gebieden. Is de Heere Jezus de overste der koningen, want hij is de eerste. En de eerste krijgt alles. Maar ja, soms ook de tweede. Hè? Dat maakt het voor sommigen lastig, want die draaien het de hele tijd om. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar goed, en van ons staat nog, dat is ook wel aardig, van ons staat, nota bene ook in de Hebreeënbrief, dat wij met hem eerstgeborenen zijn. Dat is natuurlijk raar, want er kan er maar één officieel de eerstgeborene zijn. Er kunnen niet twee.
Er kunnen toch meerdere mensen erven?
Dat kan wel. En dat kan ook. Maar als je strikt vasthoudt aan zo'n term eerstgeborene of enige geborene, dan kom je met dit soort dingen in de knoop. Nee, dat doen we ook niet, maar er zijn mensen die het wel doen en daarom vertel ik dat. Want er staat, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Waarom? Ja, wij zijn inderdaad zijn lichaam. En er zit wel degelijk rangorde in en volgorde. Maar hij is de eerste en wij zijn met hem de eerste. Wij zijn, en daar staat er dan nog weer achter in Openbaring 1 vers 6, wij zijn namelijk ook gemaakt tot koningen en priesters. Want dat is namelijk wat wij erven. Koningschap en priesterschap. Dat is namelijk wat de Heer Jezus ook geërfd heeft. Toen hij opstond uit de dood, Psalm 110, werd er gezegd, zit aan mijn rechterhand. Dat betekent gewoon, gij zijt koning. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot voetbank uw voeten. En twee versen verder staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Priester dus, eeuwige priester. In Psalm 110, belangrijke psalm, wordt heel vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Daar leer je dat soort dingen ook door verstaan als je dat soort schriftplaatsen naast elkaar legt. En ook al zou je niks, geen idee van Grieks of weet ik veel wat hebben, dan nog blijf je met de vraag zitten, enige geborene, hij was niet de enige geborene, wat betekent dat? Nou ja, dat hij de bezittingen krijgt. Lees Genesis 22 maar, daar staat niet eens één geborene, daar wordt gezegd tot Abraham, als hij Isaac moet offeren, Abraham, zegt Abraham, zie, ik ben, zegt Abraham dan. En dan zegt de Heer, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, staat erbij, en offer hem. En in het hoofdstuk wordt 3, 4, 5 keer gezegd, uw enige. Omdat gij uw enige mij niet onthouden hebt, zal ik zo. En wat nog wel heel aardig is, er staat bij, die gij, uw zoon die gij lief hebt. En dan kom je later bij Jacob. En dan staat er van Jacob dat hij Jozef lief had. En hij maakte hem een veelverviger rok. Zodat je daar al weet dat Jozef de eerstgeborene is. Want er staat die gij lief hebt. En als je dat vergelijkt met het van Abraham en Isaac. Ja, dan zie je dan al dat hij de eerstgeborene is. Jozef namelijk. Maar goed, daar komen we straks op. Het geloof van Abraham gaat het over in vers 17, 18 en 19. En Abraham, zoals al vaker gezegd, is het grote oud-testamentische voorbeeld van leven uit geloof. En er bestaat een schijnbare tegenstrijdigheid, als ik het zo mag noemen. Uit Romeinen en uit Jacobus. Ik weet niet of jullie die kennen. Misschien wel, misschien niet. In de Romeinenbrief namelijk wordt geleerd dat een mens gerechtvaardigd wordt, vrijgesproken wordt, op grond van geloof. En niet op grond van werken, staat er uitdrukkelijk bij. Romeinen 3 is dat. En die zoek ik niet op, omdat ik ervan uitga dat dat dan bekend is. En dan gaan we inderdaad naar Jacobus. Dat is na de Hebreeënbrief, dus dat is makkelijk.
Jacobus
hoeveel? 2. Dat is dat gedeelte waar boven vers 14 staat, nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Want in bepaalde kringen worden wij nogal aangemoedigd om vooral te gaan werken. Wat voor werken dat dan zijn, dat bepaalt men zelf. Ja, dat bepaalt de voorganger, nou wel de paus of weet ik veel wie daar maar voor aangesteld is. Maar er staat inderdaad in vers 14, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? En er staat geen antwoord achter. Maar het is een retorische vraag en het antwoord is nee. Dat lijkt me duidelijk, anders formuleer je zo'n zin niet. Zo, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof, het geloof zonder de werken, kan dat hem zalig maken? En hier moet het antwoord zijn, nee, dat kan niet. Alleen, wat ik net zei, in Romeinen 3, daar staat, het geloof dat je door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken, staat er uitdrukkelijk bij, zonder de werken in Romeinen. Maar hier staat, als je geloof hebt en geen werken, kan dat geloof hem zalig maken. En hier staat, nee, dat kan niet. Een van de eerste vragen moet trouwens zijn, welke werken? Want in Romeinen hoofdstuk 3 gaat het over werken der wet. Staat er ook nadrukkelijk bij. Ja, staat de werken der wet, staat er nadrukkelijk bij. En hier gaat het ten eerste, dat is al het eerste verschil, gaat het ten eerste niet over werken der wet, maar gaat het over werken des geloofs. Leven uit geloof. Maar goed, dat is dan een van de verschillen. Maar dan zit je nog met de vraag, ja, kunnen wij nou wel zalig worden, behouden worden, alleen door geloof, of moeten wij er ook werken bij hebben? Want, er staat bijvoorbeeld in vers 17, alzo is ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf een dood. Dat heet een dood geloof, een geloof wat geen werken voortbrengt. Vers 20. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Zo van, ik zal het even laten zien. Geloof zonder werken is dood, heeft geen betekenis. Onze vader, Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Daarom haal ik dit aan, omdat het overeenkomt met Hebreeën 11, hè? Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? En wij worden inderdaad weer geacht om te zeggen, ja, hij is het werken gerechtvaardigd. Want nadat hij dat gedaan heeft, wordt ook tegen hem gezegd, terwijl gij uw enige zoon mij niet onthouden hebt, zal ik, nou ja, komen die beloften. En hier staat dus, ja, Abraham werd uit werken gerechtvaardigd. Maar in Romeinen staat, Abraham werd gerechtvaardigd op grond van geloof. En dat staat al in Genesis 15 en dat is voor Genesis 22. Dat is dus voor die gebeurtenis met Isaac. En daar staat al, Abraham werd gerechtvaardigd op grond van geloof zonder de werken. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus heb je een tegenstrijdigheid. Toch? Ja. Ja, als je niet verder leest wel, ja. Maar dan nog wordt het vrij, dan moet je goed verder lezen, laat ik het zo zeggen. Ten eerste, in vers 22 staat, ziet gij wel, dat wil zeggen, je kan iets zien. Geloof kan je normaal gesproken niet zien. Ik bedoel, jij kan niet zien wat ik geloof, waar ik mijn vertrouwen op stel, dat kan je niet aan de buitenkant zien. Maar hier staat, ziet gij wel, dat het geloof mede gewerkt, gevrocht heeft met zijn werken. Dus nogmaals nadrukkelijk, geen werken der wet. Absoluut niet. Werken des geloofs. Werken die medewerken aan het geloof. En er staat, het geloof is volmaakt geweest uit de werken des geloofs, uiteraard. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en dat zei ik net al, Genesis 15, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Vers 24, ziet gij nu dan, staat er weer hè, ziet gij nu dan, gaat er weer omdat je iets kan zien, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit geloof. Ja, hallo, in Romeinen, ja eigenlijk moet ik het ernaast leggen, maar dat neemt me gewoon te veel tijd nou. Er staat dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit geloof. En in Romeinen 3 staat uitdrukkelijk geloof zonder de werken waardoor we gerechtvaardigd worden. Behouden worden dus ook. En de vraag is dus, kunnen wij eeuwig leven ontvangen zonder werken des geloofs? En het antwoord is uiteraard ja. Want het staat op zoveel andere schriftplaatsen ook. Dat we alleen door geloof gerechtvaardigd worden en eeuwig leven ontvangen. Geloof in de Heer Jezus en zeg, en gij zult zalig worden. Of wie in mij gelooft wordt niet veroordeeld, komt niet in het oordeel, maar is reeds behouden. Of want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, zijn erfgenaam, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Of, en die is ook altijd erg, altijd aardig, dat is het Romeinens, of nee, Johannes 6 of zo. Waar de fariseeën aan de Heer Jezus vragen, wat werkt gij, wat doet gij eigenlijk? En dan zegt de Heer Jezus, dit is het werk Gods. Het werk Gods, dat gij gelooft in zijn naam of in de Heer Jezus Christus of hoe dat er dan ook maar staat. Maar er wordt gezegd, nee, het gaat om geloof. Daardoor ontvang je eeuwig leven. Maar dan is de vraag, wat moet je dan met dit schriftgedeelte? Want hier staat, ja, als je geen werken hebt, dan word je niet gerechtvaardigd. Of je wordt niet zalig. En dan zit je dus met een probleem. En het antwoord is, het antwoord is, de vraag is veel belangrijker. De vraag is, wat wordt er zalig gemaakt dan wel wat wordt er gerechtvaardigd? Want dat is waar het in deze Jacobusbrief met name over gaat. Het gaat in de Jacobusbrief namelijk niet over dat wij eeuwig leven ontvangen. Maar het gaat in de Jacobusbrief er met name om dat wij ook leven uit geloof. En dat we daardoor in de praktijk van ons leven zalig worden en gerechtvaardigd worden. Namelijk dat onze zielen zalig worden. Want dat stond al in hoofdstuk 1 vers 21. Daar staat namelijk, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En onze ziel is onze praktische levenswandel. En onze ziel heeft ook te maken met wat wij in de toekomst zullen ontvangen. Dat is dat verhaal, komen wij later naakt in de hemel? Dan is onze ziel niet zalig geworden. Maar als we bekleed worden, dan wel overkleed, dan is onze ziel wel zalig geworden in een bepaalde mate. Maar dat wij al eeuwig leven hebben, dat lezen wij hier bij Jacobus ook gewoon hoor. Daar staat namelijk, ik bedoel dat we wedergeboren zijn, dat lezen wij hier in Jacobus ook al. Want dat is het uitgangspunt. Je moet natuurlijk nooit beginnen te lezen in hoofdstuk 2. Je begint altijd in hoofdstuk 1. En je moet goed lezen wat in hoofdstuk 1 staat, want dat is de basis voor wat er daarna verder volgt. Over het algemeen. Er staat namelijk in hoofdstuk 1 vers 18, er staat, naar zijn wil, in overeenstemming met zijn wil, heeft hij ons gebaard, geboren doen worden, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Van een nieuwe schepping. uiteraard. Eerstelingen, komt ook weer terug. Maar de vraag is, leven wij ook als eerstelingen van een nieuwe schepping? Leven wij ook uit geloof? Waarom zouden wij leven uit geloof? Om eeuwig leven te ontvangen? Nee. Om zaligheid van onze geest te ontvangen? Nee. Om zaligheid van onze ziel te ontvangen? Ja. Want zo'n begrip zaligheid, dan wel gerechtvaardigd worden, wordt op verschillende niveaus gebruikt. En als het op het niveau van de geest is, dan gaat het daadwerkelijk over het ontvangen van dat nieuwe leven. En als het over onze ziel gaat, dan is de vraag, hoeveel uitwerking heeft dat woord in ons leven? En hoe dat leven uit geloof eruit ziet, dat wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld Abraham. Abraham geloofde God dat Isaac zijn erfgenaam zou zijn. Nou, daarna komt hij in bepaalde omstandigheden, wordt hij verzocht, staat er zelfs. En dan wordt zijn geloof op de proef gesteld. En dan blijkt dat hij gehoorzaam is, gelovig namelijk, dat hij leeft uit geloof. En dat werkt ten goede niet voor het feit dat je eeuwig leven ontvangt, maar werkt ten goede voor het loon wat je zou kunnen ontvangen. Dan wel de mate, de grootte van de erfenis die je kan ontvangen. Want het is inderdaad waar, geloof zonder de werken is dood, zoals het in vers 26 staat, dat is waar, maar dat betekent niet dat je niet behouden bent, want dat zegt men dan, dan ben je niet zalig. Kan dat geloof hem zalig maken? Nee. Nee, zijn ziel niet, zijn geest wel, want die is al zalig. Wij zijn al eerstelingen van een nieuwe schepping. En dat het daarover gaat, ja, dan moet je gewoon die hele hoofdstukken eens doorlezen. Dan blijkt dat in hoofdstuk 1 vers 2 al. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Het zijn niet zijn letterlijke broeders aan wie hij schrijft, zijn natuurlijke, maar zijn geestelijke. Net zoals wij broeders en zusters zijn. Omdat we gelovigen zijn, dus hij schrijft aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. Aan mensen die door zijn wil gebaard zijn. En hij zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Nou, daar viel Abraham ook in. En daar valt nog wat op aan te merken, omdat er staat dat God hem verzocht, maar daar ga ik nu niet op in. Als je in velerlei verzoekingen valt. Waarom? Als je in verzoekingen valt, wordt je geloof beproefd en dan wordt er bekend wat het geloof waard is in de praktijk. Je kan wel zeggen dat je een gelovige bent, maar als je niet leeft uit geloof, en dat heeft niks te maken nogmaals met werken der wet, zo van leef je wel netjes, dat is niet de vraag. De vraag is, vertrouw je op het woord wat de Heer gesproken heeft? En dat is waar het om gaat. Vers 3 staat ook, hè, wetende dat de beproeving uw geloofs, dat geloof is er namelijk al. Alleen dat geloof wordt beproefd, wordt getest, wordt getraind. En er staat er bijvoorbeeld in vers 12, daar staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want daar gaat het verder, hè. Eerst val je in verzoeking, dan zegt hij, nou, daar moet je blij mee zijn. Want dan word je namelijk beproefd. En dan wordt er in vers 12 gezegd, zalig is de man die verzoeking verdraagt. En, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij eeuwig leven ontvangen. Maar dat staat er inderdaad dus niet. Er staat, dan zal hij de kroon des levens ontvangen. En dat is wat anders dan gewoon eeuwig leven. Dit is namelijk de heerlijkheid die daarbij hoort. En in Petrus, want ja, in 1 Petrus vind je precies dezelfde gedachte. Dat ga ik nu ook niet opzoeken, maar dan vind je hetzelfde. Daar staat in vers 3, 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Zijn wedergeboren, staat er. Met als doel een erfenis. Dus je bent wedergeboren. Het doel is een erfenis. En dan staat er daarna dat wij verzoekingen en beproevingen zouden hebben. Worden dezelfde woorden gebruikt, namelijk beproeving en verzoeking. En dan wordt er gezegd dat het geloof ook beproefd wordt en ook lijdzaamheid tot gevolg heeft. En dan staat er aan het einde van dat gedeelte staat, dat wij het einde van ons geloof zouden bereiken. Het einddoel namelijk van ons geloof. De zaligheid der zielen van ons praktische leven. Staat ook daar. Die schriftplaatsen moet je gewoon naast elkaar leggen. En als je dan bij Jacobus 2 uitkomt, dan heb je daar geen probleem meer mee. Dan zie je de tegenstrijdigheid ook niet meer met de Romeinenbrief en de Jacobusbrief. Want Paulus die spreekt over de zaligheid van de geest, gerechtvaardigd worden naar de geest. Dat ene moment, die ene gebeurtenis. En Jacobus spreekt over de praktijk van ons leven. En je moet gewoon uit het verband opmaken waar het om gaat. Vele misverstanden verkeerde leringen komt daaruit voort omdat men het verband niet leest, maar bepaalde schriftgedeelten eruit plukt, dat als norm stelt en de rest daaromheen breidt. Ja. In de Galatenbrief vind je ook zoiets. Hoor. Dan staat er ook dat je gerechtvaardigd wordt, maar dan gaat het ook niet over onze geest. Dan gaat het ook over ons praktisch leven. Goed, dat is eigenlijk is het weer een onderwerp op zich hoor. Maar het is wel heel belangrijk om dat onderscheid te zien, zodat je niet in verwarring raakt over het feit, ben ik wel zeker van mijn eeuwig leven, van mijn behoud. Want dat is het allerbelangrijkste, dat je daar zeker van bent. En er zijn zoveel gelovigen, ja die mensen noemen zich gelovig, maar ze zijn zich niet zeker van hun eeuwig leven. Ze zijn in de hopen des eeuwigen levens, heet dat dan, hè? En daar bedoelen zij mee dat ze het niet zeker weten. Ze hopen, in de moderne Nederlandse betekenis, dat ze eeuwig leven ontvangen. Maar wij hebben dat. En er zijn wel meer van die schriftplaatsen die suggereren. Er zijn zelfs schriftplaatsen die suggereren dat als je ongelovig bent, dat je niet eens tot geloof kan komen. Er staat namelijk in Johannes 3, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst las. En dat ik dacht van, hè? Ik ben al veroordeeld als ik niet zou geloven? Hoe kan dat? Ik kan toch... Ik was een gelovige, maar iemand kan toch tot geloof komen? Maar ja, dan moet je wel vragen, wat is het oordeel? Dan staat gewoon in het volgende vers. Dit is het oordeel, dubbelpunt, staat er dan gewoon. Dat het licht in de wereld was, maar de wereld wou het licht niet. En God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. En daar leven wij vandaag aan de dag nog steeds in. In een duistere, onwetende wereld die een beetje aanmoddert. Dat is het oordeel voor een ongelovige. En die kan kiezen of hij daaraan wil ontkomen. Want hij kan getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan krijg je kennis, kennis der waarheid. En dan hoef je niet meer onzeker rond te tasten. Zoals de wereld doet. Maar goed. Terug maar naar Hebreeën 11. Waar dan staat in vers 20. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En ik heb, toen we met vers 19, 11 bezig waren, heb ik al aangegeven dat Isaac zijn zonen gezegend heeft door het geloof. En in het hele hoofdstuk betekent door het geloof, betekent op grond van wat de schrift zegt, op grond van wat beloofd was. Door het geloof, want dat kan men ook zo opvatten, dat doet men tegenwoordig, maar dat is niet de juiste betekenis. Dan zegt men door het geloof, ja, wil zeggen, nou, Isaac geloofde dat goed kwam en dat het zo moest als dat hij dacht en... dat het resultaat, moet ik het goed zeggen, dat het resultaat sowieso wel goed zou zijn, ongeacht van wat hij doet. Hij gelooft wel dat het goed komt, zeg maar. En hoe het dan goed komt, ja, dat wist hij niet. Maar dat wist hij wel. En hoe het precies moest, wist hij ook. Want wij krijgen vanuit Genesis 27 de indruk inderdaad, dat Jacob samen met zijn moeder Rebecca, Isaac... voor de gek willen houden. En Isaac willen bedriegen. Alleen hier staat dat Isaac zijn zonen gezegend heeft door geloof. Dat betekent dus dat hij heel goed wist wat hij deed. En nogmaals, die indruk krijgen wij niet uit Genesis 27. Maar ik heb toen de tijd ook al aangegeven dat bij de geboorte van Jacob en Esau al aangegeven werd dat de mindere, dat de meerdere de mindere zou dienen. Dat de mindere, de laatste, de tweede, Jacob namelijk, gesteld zou worden boven de meerdere, namelijk Esau. Want Esau was van nature de eerste en Jacob de tweede. Scheelde niet veel, want ze waren een tweeling. Maar het was zo. En er werd daar direct bij de geboorte tot Rebekka al gezegd dat Jacob zou heersen over Esau. En Esau zou Jacob dienen. En ik heb toen ook gezegd, Isaac moet dat geweten hebben. Dat het zo zou zijn. En dat Esau zijn natuurlijk eerst geboorterecht kwijt zou raken aan Jacob. Nou, dat gebeurt dan ook met het verhaal met die soep. Dat rode daar, hè? Linzensoep. Linzenkooksel. Linzenkooksel. Jij weet dat altijd, hè? Ja, linzenkooksel. Ja. Maar Esau die zei van, nou, ik ga toch dood, zei hij. Dus wat heb ik aan het eerst geboorterecht? Weet je wat, krijg jij mijn eerst geboorterecht? Jacob, doe mij dan maar dat linzenkooksel. Nou ja, goed. Daar was hij zijn eerst geboorterecht ook kwijt. En dan later volgt de zegening, die uiteraard verband houdt met het eerst geboorterecht. En dan zegt Esau, zegt van, ja, nou heeft Jacob eerst mijn eerst geboorterecht. En nou krijgt hij ook nog de bijbehorende zegening. Ja. Maar wat ze ook gedaan zouden hebben, vanaf het begin was duidelijk dat Jacob boven Esau geplaatst zou worden. En ik geloof dat Isaac dat wist. Isaac vraagt niet voor niets tot 2 of 3 keer toe. Wie zijt gij? Zijt gij Esau? Ja, ik ben Esau, zegt hij. Ja, maar het is Jacob's stem, zegt hij er dan nog bij. Een paar keer. En hij laat het zo. En ik denk dat hij het geweten heeft. En ik zag dat Bullinger van de Companion Bible, die zegt dat net zo. Die zegt ook van, ja, in het Oude Testament lijkt het er niet op, maar hier staat dat hij door geloof heeft gedaan. Dus het moet wel, het kan niet anders. En het merkwaardige is dat je bij heel veel van deze gelovigen, dat als je het Oude Testament leest, het idee hebt van, nou, dat deden ze uit ongeloof, of hij werd bedrogen, of weet ik veel wat. Maar dat kom je in Hebreeën 11, kom je terecht, en dan blijkt dat ze het gedaan hebben door geloof, volle overtuiging, wetend waar ze mee bezig waren. Net als Mozes die straks nog komt, precies hetzelfde. Wist heel goed wat hij deed. Die wist heel goed wat hij deed toen hij de Egyptenaar doodsloeg, bijvoorbeeld. Maar goed. Wat ik hier nog bij moet zeggen is dat er staat, Isaac heeft Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En als wij dat gewoon oppervlakkig lezen, dan zeggen we, ja, hij heeft Isaac en Jacob gezegend. Uiteraard van toekomende dingen. Want ja, je kan niet iemand zegenen naar aanleiding van of betrekking hebben op voorgaande dingen. Maar die term toekomende dingen is niet zomaar een uitdrukking. Toekomende dingen zijn namelijk de dingen die horen bij het nieuwe verbond. Wij hebben in de Hebreeënbrief al gelezen over toekomende goederen. En wat hadden we nog meer? Oh nee, toekomende goederen hebben we een aantal keren gelezen. En over hemelse dingen. Maar toekomende dingen, dat wordt bijvoorbeeld in Johannes 16, in het gedeelte over de Heilige Geest, over de andere trooster, zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest. Hij zegt, ik zal weggaan, maar dan komt de Heilige Geest en die zal u in heel de waarheid leiden. Hij zal u alle dingen verkondigen. Hij zal u de dingen verkondigen over de toekomende dingen, staat er. Johannes 16 vers 13 is dat. Want, Johannes 16 vers 13... Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En toekomende dingen zijn de dingen die plaats zouden vinden vanaf het aanbreken van het nieuwe verbond. Want daarin waren dingen namelijk nog niet helemaal duidelijk. We hebben het zo straks al een beetje gehad over die verborgenheid, over de gemeente. Die is inderdaad verborgen in het Oude Testament. En wat de Heilige Geest doet, is ons die dingen bekendmaken. Ons bijvoorbeeld bekendmaken dat Psalm 22 niet over David gaat, maar over de Heer Jezus. En ook Psalm 16, en ook Psalm 8, en ook Psalm 2, en ook al die andere psalmen. Maar dat zijn dingen die pas bekendgemaakt worden na de opstanding van Christus. Petrus, als Petrus erover spreekt, zegt hij ook dat hij nou vrijuit mag prediken daarover. Namelijk die dingen die in het Oude Testament verborgen waren, worden in het Nieuwe Testament geopenbaard. En dat wordt toegeschreven aan de Heilige Geest die dat doet in ons. Doet hij dat dan zomaar dat je in één keer een ingeving krijgt? Nou nee, er staat, hij zal u in al de waarheid leiden. En wat is de waarheid? Dat staat ook één hoofdstuk verder in vers 17. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Wij worden namelijk geleid in die schrift. Het Oude Testament uiteraard. En daar worden wij in geleid, inderdaad, door Petrus, Paulus en Jacobus, die ons dingen laten zien uit het Oude Testament en ze een bepaalde toepassing geven. Maar daarna kunnen wij ook zelf bepaalde typen en bepaalde profetieën verstaan, omdat wij weten hoe het werkt. En dat betekent niet dat wij alles weten. Dat zal ook wel nooit gebeuren. Ik denk dat we heel weinig weten. Maar het neemt niet weg dat zeker de apostelen ons daarin inzicht in hebben gegeven. En die hebben dat ook gedaan door de Heilige Geest. In de Hebreeënbrief hebben we dat gelezen. Hè? Over die tabernakel. En dan staat er in één keer, ja, dat zijn waarmee de Heilige Geest dit beduidde, puntje, 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 komt een heel verhaal. Heb je een inzetting uit het Oude Testament, geen idee wat dat voor praktisch nut heeft en wat het betekent. Maar dan staat er in het Nieuwe Testament, de Heilige Geest beduidt dit en dit daarmee. Komt de betekenis. En wat is de betekenis over hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen en hoe het eruit zou zien. En dat soort dingen. Gaat over het nieuwe verbond. En dat is met Jacob en Esau net zo. Want die zegeningen aan Jacob en Esau zijn niet echt letterlijk aan Jacob en Esau vervuld. Daar zou het wel erg overtrokken zijn. Maar het is, ja, dan wordt het nog lastig, want het wordt namelijk zelfs op twee verschillende lijnen wordt vervuld. Namelijk dat Jacob en zijn afstammelingen een hogere positie zouden ontvangen dan Esau en zijn afstammelingen. Gewoon op aards niveau in de wereld. Wie zijn de afstammelingen van Jacob? Israël. 12 stammen van Israël. Ja, dan kom je toch weer enigszins in het verhaal van de 10 stammen van Israël.
Je begint er nou zelf over, hè?
Ja, ik begin er nou zelf over, Bart. Je zat erop te wachten, hè? Maar Jacob, Israël namelijk, 2 en 10 stammen. En gaat gewoon over de aardse lijn. De 10 stammen die verdwenen zijn in de Assyrische ballingschap, maar daarna doorgetrokken zijn en hun tent wijd gemaakt hebben. Het staat in Jesaja ergens. Naar West-Europa en Amerika. Afstammelingen van Jacob. Caucasians, blanken, heet zo, komen van over de Caucasus. En daar zijn die tien stammen ook naar weggevoerd. Maar daarna over de Caucasus, naar West-Europa toe. Die zouden namelijk heersen over Esau en zijn afstammelingen. Want die lijnen lopen naast elkaar, hè? Want Esau, ja, die komt in dezelfde familie als Ismaël. Dat is namelijk de haat, de vijandschap tussen de moslimwereld en de westerse wereld, heel algemeen gezegd. Want ja, er bestaat nogal jaloezie. Ik bedoel, zij komen hierheen, wij hebben er geen belang bij om daarheen te gaan. Over het algemeen uiteraard. En die strijd, een aardse strijd, die vindt ook nog steeds plaats. En dat is wat wij vandaag in de dag nog steeds zien. Er wordt op een gegeven moment, als Israël door de Rode Zee is gegaan, dan hebben ze een strijd met Amalek, met de Amalekieten. Komt ook uit diezelfde lijn. En er staat erbij dat het een strijd zou zijn van geslacht tot geslacht. Vergeet het niet, staat erbij. Dat is dus één kant van het verhaal. En dit herken je bijvoorbeeld dus hè, in het verschil tussen de Bijbel en de Koran. Dat er in de Koran staat dat Ismaël geofferd is en niet Isaac. Ik bedoel, wat maakt het uit? Dat is een veel diepere gedachte die erachter zit. En ik denk dat over het algemeen zij dat beter weten dan wij over het algemeen. Zij zijn zich daar nogal van bewust. Dat zij hun eerstgeboorterecht in deze wereld op aardsniveau, ik bedoel, dit heeft niks te maken met onze persoonlijke zaligheid, maar gewoon de gang van zaken in de wereld bepalen. Wie doet dat? Niet zij. Nee, dat is nou eenmaal zo. Dat doen de westerse wereld. Doet dat. En dat is wat hierachter zit. Dat is één lijn. Een andere lijn die je hierin vindt, is de overdrachtelijke, namelijk dat Jacob model staat, type is van de gemeente uit onze bedeling, de gemeente der eerstelingen, die in de hemelen opgeschreven zijn, zullen gemaakt worden tot koningen en priesters en zullen een positie ontvangen boven Esau. En Esau staat in dat verband voor het natuurlijke Israël. Die pas in de toekomst tot geloof zou komen. En of het nou gaat over Jacob en Esau, of over Isaac en Ismaël, ja, dat maakt niet uit. Het verhaal blijft altijd hetzelfde. Altijd de jaloezie, heb ik al vaker aangehaald, hè? De jaloezie tussen die twee. Nou, jaloezie bij Jacob en Esau was er wel degelijk, want toen Esau inderdaad niet het eerste geboorterecht kreeg en niet dus de zegen die erbij hoorde, maar dat er gezegd werd, Jacob zal over u heersen. Toen werd Esau toch zo kwaad. Hij wou hem vermoorden, staat er. Het is net alsof je over Kaïn en Abel leest. Maar het gaat nou over Jacob en Esau. Maar goed. Jacob verdwijnt dan inderdaad van toneel. Maar die krijgt grote bezittingen. En uiteindelijk krijgt hij meer. Hij krijgt namelijk alles, zegt hij. En Esau krijgt een gedeelte van de erfenis. En dat is model voor de gemeente van onze dagen die de hoogste positie heeft ontvangen uit de hele heilsgeschiedenis, omdat we eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, omdat we de eerste zijn die tot geloof zijn gekomen na de opstanding van Christus. En het Jodendom, Israël, dat is altijd lastig met die termen. Dat wat in de toekomst tot geloof zal komen, ja, dat wordt in mindere mate gezegend. Ja, en als je het dan nog scherper zegt, dan is het inderdaad, want dat moet je er wel bij vertellen, want dat zit in die geschiedenis er allemaal achter, dan is het zo dat Esau model staat niet voor het natuurlijke Israël, maar voor de twee stammen van Israël. De Joden en het Jodendom. En Jacob staat model ook voor Israël, maar dan voor de 10 stammen van Israël, die hun zegeningen ook niet uit het natuurlijke Jodendom krijgt, maar heel ergens anders vandaan. Bij een oudere tak van de familie, namelijk hij krijgt al zijn zegeningen en bezittingen, met name bezittingen, krijgt hij van oom Laban. 2 vrouwen, 4 vrouwen zelfs, want dat komt er steeds voorbij, hè? En 12 zonen en heel wat vee en zo, en dan komt hij terug. En dan blijkt hij meer te hebben dan Esau. Maar Jacob is het type van de gemeente die voortgekomen is uit de 10 stammen van Israël. En Esau is een type van het Joodse volk wat in de toekomst tot geloof zou komen. In onze dagen is er nog grote haat en nijd ten opzichte van de gemeente. Waarom? Nou, de Joden zeggen, wij zijn het volk van God. Wij hebben het woord Gods. En wij zeggen tegen hen, ja, dat kan wel zijn. Het is wel via jullie gekomen, maar het is nu bij ons teruggekomen. En wij hebben het beheer en de verantwoordelijkheid er zelfs voor om het te bewaren en te prediken. En je kan ze natuurlijk niet kwaader maken dan dat te zeggen. Maar dat is wel zoals de Bijbel dat zegt. Het beheer van het woord Gods is, en dan zeg ik het vereenvoudigd, is bij de Joden weggegaan, maar is gegaan naar de heidenen. En de heidenen zouden de Joden tot jaloersheid verwekken. En ze zouden kwaad worden, namelijk zo kwaad dat ze je inderdaad wel een kopje kleiner willen maken. Dat is Romeinen 19 en 11 wat daarover spreekt. Waar gezegd wordt, datgene wat mijn volk was, wat van nature eerst geboren was, Esau, die wordt aan de kant gezet. En daar komt Jacob voor in de plaats, die niet het eerstgeboorterecht van nature had, maar die krijgt die positie. En die zal Esau jaloers maken. Datgene wat niet mijn volk is, zal mijn volk genaamd worden. En dat wat mijn volk is, Jodendom, wordt niet mijn volk. En de Heer bemoeit zich niet meer met het Jodendom. Zoals hij zich niet bemoeit met de hele gang van zaken in de wereld. Achter de schermen. Maar niet in het openbaar. En dat is wat hier allemaal achter zit. Galaten 4 heb ik ook al aangehaald. Maar dat is met Isaac en Ismaël waar je precies hetzelfde vindt. Maar in al die geschiedenissen vind je weer steeds verschillende details daarbij. Wat nog wel aardig is om toch nog even te noemen, is dat inderdaad Jacob, als hij zijn vrouw moet halen, dan haalt hij zijn vrouw bij Laban, zijn oom. Daar krijgt hij de dochter van, Rachel. Maar dat is uiteindelijk weer de oudere tak van de familie. Want als Jacob bij Laban komt, Laban is namelijk de zoon van Betuel. En Betuel is weer een zoon van Nahor. En Nahor is de oudere broer van Abraham. En daar komen de zegeningen vandaan. Bij degene die van nature het eerstgeboorterecht zou hebben. En dat, ik weet dat dat een ingewikkeld verhaal is. Omdat de ene keer inderdaad de oudere lijn, daar komt het vandaan. En de andere keer gaat het weer naar de jongeren. Ik weet wel dat ingewikkeld is. Maar die lijnen worden nadrukkelijk getrokken in de Bijbel. Zelfs nadat in Genesis 22 Abraham Isaac offert, krijg je direct melding van het feit dat Milka heet ze volgens mij. Dat was geen paarse koe. Die baart zonen en daar zit inderdaad Laban al bij. Dat wordt dan direct al vermeld. En pas later in de geschiedenis blijkt dat Jacob naar die familie toe gaat. Dat zegt Isaac ook uitdrukkelijk tegen Jacob. Zegt hij van, nou, ga maar naar Padan Aram, dat is Syrië. Want daar was die oudere tak van de familie, die familie van Abraham, die broer van Abraham, die oudere broer van Abraham, was daar achtergebleven. En daar haalt hij zijn bezittingen vandaan. En als je dan vraagt, hoe komt de gemeente aan zijn zegeningen en aan zijn hoe komt de gemeente aan zijn eerstgeboorterecht? Dat is een goede vraag. Hoe komt de gemeente aan zijn eerstgeboorterecht? Ja, omdat wij in Christus zijn. En Christus is de eerstgeborene. Oké, dat kan. Christus is de eerstgeborene. Wij zijn in Christus door geloof. Dus krijgen wij deel aan Christus de eerstgeborene. Dan is de vraag, wat is er gebeurd met het eerstgeboorterecht van Efraïm? Efraïm, onder de 12 stammen van Israël. De jongste zoon van Jozef. Was eerstgeborene. Had eerstgeboorterecht onder de 12 stammen van Israël. Staat expliciet in de Bijbel. Dan breekt het nieuwe verbond aan bij de opstanding van Christus. Dan is de vraag, wat gebeurt er met dat eerstgeboorterecht van Efraïm? Want aan Israël is het woord van God toebetrouwd. En wat komt er van terecht? Dan is het algemene verhaal, ja, het is naar de heidenen gegaan. Niet meer naar de Joden, maar naar de heidenen. Maar dan heb je nog steeds geen antwoord op de vraag. Ja, wat is er van het eerstgeboorterecht van Efraïm terechtgekomen? Want daar moet iets van terechtkomen op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt. En dan is het antwoord, dat eerstgeboorterecht is via Efraïm op de achtergrond geraakt, maar uiteindelijk terechtgekomen bij de gemeente waar wij deel van uitmaken. En dat is niet bepalend voor onze zaligheid, maar is wel bepalend voor het feit dat God zijn plan uitvoert. Want of de mens nou gelovig is of ongelovig, dat maakt geen flauws aus. God heeft beloften gedaan en God vervult zijn beloften. En ik weet wel dat wij geneigd zijn te zeggen, ja, na de opstanding van Christus was Israël ongelovig, is het naar de heidenen gegaan en gaat God pas zijn werk met Israël in de toekomst weer verder. Want dat is zoals we het eigenlijk altijd leren. De gemeente leeft in intussen geschoven bedeling. De gemeente heeft niks van doen met Israël. Groot misverstand die je met name in die ultradispensationalistische kring vindt. De gemeente heeft niks van doen met Israël. Maar dat is niet waar. Alle zegeningen hebben wij ontvangen van Christus, maar wel degelijk via Israël. Tot Israël werd gezegd, gij zijt mijn enige geboren zoon, toen ze uit Egypte gingen. En wat wordt er van de gemeente gezegd? Dat de gemeente een gemeente is van eerstelingen, van zonen en zal aangesteld worden als zoon. Het staat in Romeinen 9. Aan Israël is beloofd de aanstelling van, tot zonen. Maar wij ontvangen de aanstelling tot zonen. Waarom? Waar komt dat vandaan? Ja, er komt de belofte aan Israël. Alleen niet via de twee stammen, niet via het Joodse volk, maar via de 10 stammen van Israël. Is het in het verborgene bij ons terechtgekomen. Met maar één doel, dat God zijn beloften vervult. En dat er straks gezegd kan worden en gedemonstreerd kan worden wat God gedaan heeft. Dat het niet gewoon naar de heidenen is gegaan, maar dat het naar dat deel van Israël gaat, naar Efraïm namelijk, naar Jozef. Jozef die altijd vergeten wordt. Precies. Jozef die altijd vergeten wordt. Of hij overlijdt. De vader van de Heer Jezus, Jozef. Waarschijnlijk overleden. Maar goed. Of hij verdwijnt. Of hij vergeet Jozef. Dat staat van die bakker of van die schenker. Ja, dat moet van die schenker geweest zijn. Die bakker die heeft het niet gered. In de gevangenis. Die bakker en die schenker. Die schenker die kwam weer terug bij Farao, maar hij was Jozef vergeten. En in Exodus 1 staat dat er een koning opstond over Israël, Egypte, die Jozef niet gekend had. Terwijl het nog niet zo lang geleden was, maar er staat bij, hij heeft Jozef was die vergeten. Hij had Jozef niet gekend, was hij vergeten. Dat maakt ons wat uit. Nou ja, Jozef verdwijnt altijd naar de achtergrond. Is niet aan de oppervlakte. Wordt één keer genoemd en daarna komt er een openbaar plaatje. En dat is het verhaal van die verborgen 10 stammen in onze dagen. Daar is de gemeente uit voortgekomen. Die gemeente, dat is allemaal wel zichtbaar. Maar dat het voortkomt uit Jozef. Ja, dat is niet bekend. En zo hoort het dus ook dat niet bekend is. Nou ja, bij weinigen dan, want het moet wel bekend zijn, maar niet bij veel mensen, dat de gemeente inderdaad uit de 10 stammen van Israël gekomen is. Als je Barnabas hebt, die met Paulus op stap gaat, die heet eigenlijk ook Jozef, wordt één keer genoemd. Jozef, en genaamd Barnabas, en voor de rest heet hij gewoon Barnabas. Maar waarom heet hij Jozef? En hebben we nog Jozef van Arimathea? Die we zelfs buiten de Bijbel nog kennen. In precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde verband. Jozef die, nou ja, dat is buiten Bijbelse geschiedenis. Die het evangelie gebracht heeft. Vanuit Israël is hij vertrokken. Marseille in Frankrijk. En door Frankrijk heen naar de Britse eilanden. En dat is daar bekend. Jozef van Arimathea. Maar het is ook een Jozef. Maar goed, zo heb je veel meer van die Jozefen in de Bijbel die vergeten worden, maar die wel iets voortbrengen, de gemeente namelijk. En Jozef is inderdaad die type van die 10 stammen, want Jozef Jozefs stam krijgt een dubbel deel. Hè? Efraïm en Manasse. En Efraïm is die eerstgeborene. Gaat eigenlijk over het hoofd van Jozef. Gaat het naar Efraïm. En daar vind je dus ook. Jozef krijgt geen stam. Maar Jozef krijgt twee. Zijn naam wordt er niet meer genoemd. Dan heet het gewoon Efraïm. Maar het was via Jozef. Maar dat staat er niet altijd bij. Maar goed. Daar valt nog veel meer over te zeggen. Maar dat gaan we niet vanavond doen. Want het is tijd.